Vooraf een aantal afkondigingen, gemeente. Tijdens de zaterdag 12 februari gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden zijn verkozen door de gemeente en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders G. Bosma, T. van Delen, G. H. J. Kema en A. P. Westraten. Tot evangelisatieouderling broeder G. van Hardeveld. En tot diaken de broeders H. Koehoorn, C. J. Keuning en S. J. Schuurman. De broeders Bosma, van Delen, Westraten, Keuning en Schuurman hebben hun benoeming mogen aanvaarden direct al die avond. Broeder van Hardeveld heeft bedenktijd gevraagd en de broeders Kema en Koehoorn hebben ontheffing gevraagd. De kerkraad heeft de broeders Kema en Koehoorn die ontheffing ook verleend. Met blijdschap en dankbaarheid aan de Heere hebben we kennis mogen nemen van het feit dat broeder van Hardeveld zijn benoeming heeft aanvaard. De kerkraad zal zich verder bezinnen op de nog openstaande periodieke vacatures. Dat is ook een zaak van gebed voor het geheel van de gemeente. De schriftlezingen zijn vanmorgen genomen uit Lucas 23 en Jesaja 53. Lucas 23 en Jesaja 53. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 38. Psalm 38, vers 21 en vers 22. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Red mij, schutsheer, God der goden, troost in noden, grote hoorder van het gebed. Psalm 38, vers 21 en 22. wij luisteren eerst in verootmoediging en geloof naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet en willen aansluitend zingen uit Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Psalm 16, vers 5, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Leidensevangelie, gemeente, uit Lucas 23. Het Leidensevangelie uit Lucas 23, vers 26 tot 37. Dus de eerste schriftlezing, Lucas 23, vers 26. 26 tot 37. En als zij Jezus wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met Jezus gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Jezus aldaar. En de kwaaddoeners, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En we lezen ook uit Jesaja 53... Jesaja 53, je zou kunnen zeggen dat dat een lijdenshoofdstuk is uit het Oude Testament. En in de kruisiging van de Heer Jezus met misdadigers aan beide kanten wordt vervuld wat aan het slot van Jesaja 53 wordt geprofeteerd. We lezen Jesaja 53 vanaf vers 6 tot het einde. Jesaja 53, vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Toen betaling geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is gesteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Ik wil voorbeden doen voor zuster Ineke Ebbers, nu haar vader vrij plotseling gestorven is op de leeftijd van 77 jaar. We zijn dankbaar dat zuster van Donkelaar Hardeman weer thuis is uit het ziekenhuis in Ede op haar kamer in Boveneind. Al is zij erg verzwakt en blijft voorbeden nodig. Broeder Haar Rijks mocht het ziekenhuis in Ede verlaten en ligt nu voor revalidatie in de Klinkenberg in Ede. Henriette Smit van de Vivaldistraat gaat naar het ziekenhuis voor behandeling. Broeder J. de Maar mocht weer thuiskomen. We hopen dat de Heer zijn gezondheid zegent. Corinda van Roekel, de verloofde van Reindert van Doorn, is in het ziekenhuis geweest met een dreigende embolie. Gelukkig viel het allemaal mee en is ze weer thuis. We willen ook bidden voor Joep ten Bleker. Het gaat gelukkig goed met hem. En vanmorgen brengt de familie van de Weert de rouw in de kerk na het overlijden van man en vader van de Weert enige tijd geleden. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen weer staan voor uw heilig aangezicht. U roept ons in uw gemeenschap, in de kring van het licht dat uit de Bijbel mag stralen en dat de Heilige Geest ook wilt ontsteken in ons hart, voor het eerst of opnieuw. Wat is dat rijk, Heren, dat we ook als gemeente samen mogen komen om te horen naar uw stem, wet en evangelie, om te buigen onder uw eis en uw belofte, om te geloven in uw woord en te doorleven wat u geeft, tot zaligheid, tot eer van uw naam, tot bekering, tot vernieuwing van het leven. En dat we ook gezamenlijk onze noden en zorgen en onze dankbaarheid als gemeente bij u de Heere mogen brengen. We delen in het verdriet van Ineke Ebbers, nu haar vader plotseling gestorven is. Heere, wilt u haar nabij zijn met haar moeder en de andere gezinsleden? En wat zou toch rijk zijn dat genade gekend mocht worden? Er is zo'n ruimte in de schrift bij u vandaan, dat dat verkondigd mocht worden. En dat we ook in dat licht zouden leren te staan. Zegen de familie, ook als morgen de begrafenis is, in het verwerken van het verdriet. We dragen onze hoogbejaarde zuster van Donkelaar aan u op, die zo naar kwam te vallen in haar kamer en daarbij de ribben brak. Nu is ze weer thuis, maar erg verzwakt. We dragen haar in haar zwakheid aan u op, Heren. Haar ogen mogen op u, de Heren, staan. En we hebben van de week gelezen met elkaar: zij die de Heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En dat eerste mag ze doen. Laat haar dat tweede ook mogen ondervinden. In de oefening van het geloof en in de doorleving van uw genade. Wees met haar en allen die liefderijk om haar heen staan. We bidden voor broeder Haar Rijks, die een gezegende operatie achter de rug heeft en nu moet revalideren in de Klinkenberg. Wilt u met hem zijn, Heren? We bidden ook voor zuster Honders Diepeveen, die ook ter revalidatie in de Klinkenberg verblijft. Wil ze nabij zijn, zwak in zichzelf, maar dat ze in de oefening van het geloof zich mogen toevertrouwen aan uw uitnodiging en in die weg ondervinden dat u sterkt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. Wij bidden voor jonge leden van de gemeente, Henriette Smit en Corinda van Roekel. Wilt u met Henriette zijn en de ingreep, Heren, die zij ondergaat in het ziekenhuis, dat ze ook haar vertrouwen op u mag stellen. En wilt u ook rust geven en ook zegenen haar gezondheid. En dat vragen we ook voor Corinda. We zijn dankbaar dat het geen longembolie was. Heren, wilt u ook haar met haar verloofde gedenken in hun jonge leven en ze ook samen laten volgen achter u de Heren aan. Zegen ook de gezinnen waartoe beide jonge dames behoren. We bidden voor broeder en zuster de Maar. Wil ze gedenken, Heren, er is steeds wat in beide leven wat de gezondheid betreft, dat ze toch ook geestelijk het mogen kwijtraken bij u de Heren. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat moet elke dag vernieuwd worden aan onze kant, maar dat kan ook omdat u altijd dezelfde blijft. We zijn dankbaar dat het met Joep den Bleker beter gaat, zoals hij zelf mocht getuigen. Heere, zegent u hem en het gezin waartoe hij behoort. En laat het ook zo mogen zijn dat ze straks ook weer bij elkaar mogen wonen en een nieuwe start kunnen maken. Geef aan hem zegen en aan de ouders ook genade en de andere kinderen. En dat we het goede van elkaar mogen horen. We bidden voor de familie van de Weert, de kinderen, de kleinkinderen die de rouw in de kerk brengen. Wat een zegen dat dat kan, Heren, dat we ook de smart en het gemis, de lege plek die onze broeder achtergelaten heeft op de klomp, samen mogen verwerken. Maar dat we dat vooral ook met u, de Heren, zouden verwerken. U die ons roept tot trouw in de dienst van de Heren. Laat dat de zegen mogen zijn van dit sterven van onze broeder, Heren. Gedenk zijn vrouw. En zegen ook de kinderen en de kleinkinderen. En wilt u gehoorzaamheid geven aan uw roepstem. Om ons toch te voegen ook onder de bediening van uw woord. En dan te ondervinden dat het zo goed is om getrouwd te zijn. Omdat u geeft wat u beloofd hebt als wij het van u de Heere verwachten. We bidden ook voor andere rouwdragende families. U weet wat we nodig hebben, Heere. Of als wij geestelijk in nood zitten, u weet het adres. Wil u dan ook zelf erin meekomen en ondersteunen. En niet de verkeerde kant op laten kijken. Maar juist op u de Heere leren zien voor het eerst en opnieuw. U die de levende bent. En het leven geeft en onderhoudt, zoals u dat alleen maar kunt. We bidden voor hen die met vakantie zijn in deze week, op de wintersport of ergens anders. Wilt u ze alle beveiligen, Heren, er zijn zoveel gevaren. U bent gelukkig een God van heel de wereld. We kunnen ver van elkaar verwijderd zijn, maar de weg naar de troon der genade is altijd nabij, is altijd kort voor allen. Die van u de Heere houden. Gedenk ons zo hier vanmorgen in de kerk en ook bij de kerkradio. Geef genade op genade, Heere. En bekeer ons als wij nog u niet kennen in een levende ontmoeting. En wil uw volk en kinderen versterken in het leven van het geloof. Opdat ze in de binnenkamer veel van u ontvangen. Maar in het leven in de maatschappij ook veel mogen doorgeven. Op de plaats waar u roept en stelt. Hoor ons in ons bidden. Vergeef ons onze zonden. Heilig ons in uw waarheid. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25, vers 1, vers 8... En vers 10. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij dan toch schaamte en spot. Psalm 25, vers 1, vers 8 en vers 10. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit de avondzang. Avondzang vers 4. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. En vers 7. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend toch uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Avondzang, vers 4 en vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente, zoals geschreven in het gemeenteblad, wil ik beginnen met de prediking van de kruiswoorden van de Heere Jezus. En omdat het er 7 zijn, moet ik, om er door te komen, vandaag beginnen, als de Heere ons de gezondheid daarvoor geeft en de genade. Dus vanmorgen eerst de kruiswoord door Jezus gesproken op het kruis. U vindt de tekst in Lucas 23, vers 34, het eerste gedeelte. Lucas 23, vers 34a. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Geliefde gemeente, het zal u wel eens overkomen zijn dat u gesterkt werd door het gebed van anderen. Dat is een zegen als mensen voor je bidden. Als je gezond bent en het gaat je voor de wind, dan heb je dat vaak niet zo door. Maar als er nood in je leven komt, als er ziekte komt of eenzaamheid, en dat je misschien zelfs niet meer zelf kunt bidden, dan is het zo rijk als je bij een gemeente hoort dat mensen voor je bidden, dat er openlijk op de preekstoel voor je gebeden wordt, maar dat mensen ook thuis dat gebed voortzetten. En ik hoor wel eens op bezoek dat mensen zeggen: ik merk dat er een ring van gebed om mij heen is. En dat is heel bijzonder. Dan word je eigenlijk gedragen op het gebed van andere mensen als je zelf niet meer kunt bidden. En juist in de nood ervaar je dat. Het kan ook best zijn dat u niet bij een kerk hoort of niet naar een kerk gaat, of dat u denkt: ik ben zo slecht, wie zal er ooit nog voor mij bidden? Ja, dat kunnen nare overwegingen zijn die misschien ook wel waar zijn. Maar dan is het goed dat u er vanmorgen bent, want we hebben nu een tekst uitgekozen, het eerste kruiswoord van de Heere Jezus, dat Jezus dus bidt, en dat hij maar niet bidt voor vrienden en Gods kinderen in de eerste plaats, maar voor vijanden, voor misdadigers. Criminelen dus. En daarom heb ik ook gelezen uit Jesaja 53, waar staat in de profetie dat de Heere Jezus te midden van misdadiger is gekruisigd en dat hij voor overtreders gebeden heeft. Nou is gebed altijd een heel persoonlijke zaak. Maar wij mogen, als de Heere Jezus bidt, vanmorgen meeluisteren in zijn binnenkamer. Als hij zegt: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is dus het eerste kruiswoord. Het thema voor de prediking is de biddende borg op Golgotha. Drie gedachten. Ten eerste, Golgotha is executieplaats. Nou, daar wordt het oordeel voltrokken. Tweede punt is, Golgotha is gebedsplaats. Jezus bidt. En in de derde plaats, Golgotha is schuilplaats. Het komt erop aan, mensen, dat wij voor het eerst of opnieuw de toevlucht nemen tot deze borg om God te leren kennen, om behoud te hebben voor tijd en eeuwigheid. Ik herhaal. De biddende borg op Golgotha. We letten ten eerste op de executieplaats. Ten tweede op de gebedsplaats. Ten derde op de schuilplaats. Ik zei het al, dit is de eerste van de 7 woorden die de Heer Jezus gesproken heeft op het kruis. Het eerste kruiswoord. Er zijn 4 evangeliën, maar in geen enkel evangelie vind je alle 7 kruiswoorden op een rij. Dus je moet het als een legpuzzel in elkaar schuiven. En nu zou ik aan de kinderen een opdrachtje willen geven de komende zondagen, jongens en meisjes. Je neemt straks onder de koffie van je vader en moeder een groot stuk papier. Daar zet je bovenaan kruiswoorden van de Heer Jezus. En dan vul je, elke zondag komt er nou een kruiswoord als ik er ben. Dan vul je dus elke zondag op dat grote stuk papier in het kruiswoord dat bepreekt is. Dus vandaag straks zet je 1. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan zet je de tekst waar het staat erbij. En als je dat dus goed volhoudt, jongens en meisjes, dan heb je straks alle 7 kruiswoorden op een goede rij. En ken je ze misschien ook al uit je hoofd. Afgesproken? 7 kruiswoorden. Lucas heeft onder andere het eerste en het laatste. Het eerste is dus de tekst van morgen. En dan staat er zo heel kalmpjes. Ik zeg het expres zo, kom er zo op terug. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Het laatste heeft Lucas ook. En daar staat, en Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan sterft hij dus. Eigenlijk opmerkelijk, hè? Dat hij bij dat laatste kruiswoord met een heldere, luide stem roept dat hij gaat sterven. En dat hij hier bij het eerste kruiswoord dat stil voor zichzelf en voor anderen heen uitzegt. Want als Jezus dit woord bidt, gemeente, is het het pijnlijkste moment van de kruisiging. Op Golgotha, de executieplaats. Pilatus die vond geen schuld in de Heere Jezus. Die wilde hem eigenlijk niet veroordelen. Maar de volkswoede van de Joden keerde zich tegen Pilatus en tegen Jezus. Kruist hem, kruist hem. En op laatst moet Pilatus aan die volkswoede Jezus overgeven. En krijgen de soldaten vrij spel. En ze maken dan van deze executie op Golgotha een toneelspel. Ze voeren Jezus met nog 2 andere misdadigers naar de kruisheuvel Golgotha. En dan gaan ze de Heer Jezus nog in het midden zetten ook. Kruisiging was een ruwe dood. De palen stonden al op Golgotha, daar werd altijd de executie uitgevoerd. En Jezus die komt aan die middelste paal te hangen. De dwarsbalk, die spijkeren ze vast aan zijn handen. En dan takelen ze de Heer Jezus op die staande paal al, zodat ze hem er tegenaan kunnen spijkeren. En hij aan het kruis komt te hangen. Dat was een gruwelijk moment. Want dan kom je aan je wonden te hangen. Nou, ik zal er maar verder niet over spreken, maar de executie was heel pijnlijk. Het was de meest wrede doodstraf die er was. Lucas deelt het mee als dokter, niet emotioneel, maar met kennersoog, rustig, feitelijk, zoals het ging. En juist op dat moment bidt de Heere Jezus deze woorden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Jezus weet het heel goed. Die mensen weten niet waar ze mee bezig zijn. Ze vergrijpen zich aan de Zoon van God. Daarop staat de doodstraf. Een tweede punt kom ik erop terug. Maar Jezus is hier de profeet die heel goed weet wat er aan de hand is. Want Jesaja 53, en daarom heb ik het toegevoegd, gemeente, daar staat, hij is met de overtreders geteld geweest. En hij heeft de zonden van velen gedragen. en hij heeft voor de overtreders gebeden. Wat een borg, hè? Wat een God, hè? Mensen, heeft je dat aan je hart geraakt? Heeft u dat bepaald bij wie God is en wie de Heere Jezus wil zijn voor overtreders zoals wij zijn? Allemaal criminelen. Dat wil je eigenlijk niet horen, want wij zijn toch allemaal nette kerkmensen, zeg. Criminelen. Maar dat woord staat wel in het Hebreeuws, in Jesaja 53. En Jezus die vervult dat hier. Wie doet dat? Wie gaat voor een andere crimineel de dood in? Niemand. Dat zou ook niet kunnen, mensen. We kunnen niet voor elkaar betalen. Maar we hoeven niet voor elkaar te betalen. Want nu is er één God tegen wie we gezondigd hebben. Die zelf uitdenkt een weg tot verlossing. In zijn lieve Zoon. En die gaat nou als priester, als hoge priester aan het kruis. En profetisch neemt hij Jesaja 53 mee als hij voor overtreders bidt. Wat een borg, hè? Het Godslam op het offeraltaar. Die zegt, Vader, vergeef het hun. Het staat er met nadruk. Die mensen die niet weten aan wie ze zich vergrijpen en hoe schuldig ze zich tegenover u maken. Maar rekent u het mij maar toe. Bent u al door de knieën gegaan voor deze borg? Zalig als u het mocht verliezen. Want inderdaad, dan moet je je eigen schuld en zonde inleven, mensen. Maar daar prikt de Heer je niet op vast. Want hij gaat nu zijn bloed storten aan dat kruis. Om juist die schuld te verzoenen tussen God en u. En om juist u te maken tot een nieuw mens. En door dit te doen op de executieplaats. Om te bidden voor zijn vijanden. Vervult de Heer wat hij gezegd heeft in de bergrede. Ik noem enkele woorden. Hebt uw vijanden lief. Zegent zij die u vervloeken. Doet wel aan degenen die u haten. Bid voor hen die u geweld aandoen. Tegenwoordig zie je in de samenleving een betaald zetten. De hufterigheid in de samenleving. Hè? Pakt hij mij, dan pak ik hem. Maar wie bij het kruis geweest is, gemeente, die leert wat anders. Die leert zoals het hier staat. Dan heb je je vijanden lief. Omdat je jezelf hebt leren kennen als de grootste vijand. Maar ook genade. Dat je een kind van God mag zijn, kinderen van de Heer. Dan ga je de gestalte vertonen van die levende koning. Die nu in de troon is bij de Vader. En hier in het eerste kruis hoort. Als het lam van God. Niet maar iets, niet maar veel, niet maar alles. Maar zichzelf gaat geven. Als een levende offer aan. De wereld vloekt. De kerk vloekt in Lucas 23. En God de Heere in de hemel gaat straks de Heere Jezus vervloeken. Maar Jezus bidt. Wat een zalig maken, gemeente. Zo vind je er maar één. En dat is deze Heere. De biddende borg op Golgotha. Maakt van de executieplaats. Een gebedsplaats. Dat is de tweede gedachte. Vader. Stel je voor. Die soldaten zijn mee. Doen hun werk. Ja, dat moesten ze doen. Drie mensen aan de kruis binden of slaan. Jezus waarschijnlijk het eerst. En dan horen ze die kruiseling zeggen. Vader. Vader, vergeef het hun. Maar als die vader zegt, bidden doe je tegen God. Als die vader zegt, dan is die dus toch de zoon. Dan is die dus toch de zoon. En ze wilden hem juist weg hebben, omdat ze dachten, dat is geen Messias, die maakt zich Messias. Hij is maar gewoon de zoon van de timmerman. En nu op het laatste moment van Jezus' leven, zegt hij, Vader. Hier spreekt dus het kind dat bereid is het offer te brengen. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat zijn dus de mensen die hem aan het kruis nagelen. Deed hij zijn mond niet open. Dat betekent een en al bereidwilligheid. Maar hangt hij aan dat kruis, dan zegt hij, Vader, dan is hij dus toch de Zoon. Dan vergrijpen ze zich dus toch aan de Zoon, de unieke Zoon van God. En als je je aan de Zoon van God vergrijpt, dan moet de toorn van God als een heilige bliksem meteen van de hemel komen en je verteren. Als je je aan God vergrijpt, mensen, dan heb je geen ruimte meer om te leven. Dan moet je eeuwig omkomen. En daarom bidt Jezus ook. Want als geen ander kent hij het heilig recht van God. Als geen ander weet hij dat het zo zou moeten gaan met die bliksem van Gods rechtvaardige toorn over ons allemaal. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Ze weten niet waar ze echt mee bezig zijn, dat ze zich vergrijpen aan Gods eer. Dat is een dodelijke vergissing als u het niet vergeeft. Nou, de beulen vragen geen vergeving aan de Heere Jezus. Die doen gewoon hun werk. Maar nu vraagt de middelse kruiseling de Heere Jezus vergeving. En daar staat in het Grieks een heel bijzonder woord, wat je niet in één woord in het Nederlands kan weergeven. Vergeven, dat betekent dus hier niet van, nou ja, goed, die mensen wisten het niet, dus gaan ze toch maar vrij uit. Nee, vergeven, dat betekent hier, Heren, ze hebben uw toorn verdiend, de bliksem van uw heilige toorn, maar past dat nog niet toe. Schuif dat nog naar voren uit. Wilt u de aanklacht tegen hen die wettig is nog niet toepassen, zodat ze omkomen? Wilt u uw heilige toorn niet in volle werking stellen? Jezus bidt dus om ruimte, dat die beulen, dat de omstanders, dat wij allen nog gespaard worden. En hij zegt er eigenlijk bij ook, wilt u straks die toorn maar op mij laten neerkomen? Dus, Heren, isoleert u hen niet, want dat betekent de hel. Maar isoleert u mij maar. En dat gebeurt dan straks ook als die 3-urige duisternis op Golgotha neerdaalt. En de hel komt in Jezus' ziel. Kijk, wat een borg, hè? Wat een borg, mensen. Hij vraagt niet, sta mij bij en stuur hen weg. Hij zegt niet, straf hen, want ze vergrijpen zich aan Gods Zoon. En help mij. Nee. Jezus bidt, Vader, vergeef het hun. En laat mij die oordeelsvloek maar dragen alleen. Waar zijn wij mee bezig, mensen? Je kunt jaar en dag in de kerk zitten en nog niet weten of je wel bekeerd bent. Je kunt jaar en dag Bijbel lezen, waardevol natuurlijk. Maar u bent nog nooit verder gekomen dat u kunt zeggen, de Heere heeft me stilgezet. Of je bent gedoopt en je hebt belijdenis gedaan, maar je leeft eigenlijk niet met de gemeente mee. Je doet heel slordig, je gaat gewoon je eigen gang. En de zondag is gewoon je eigen dag en niet Gods dag. En dat heeft ook een uitstraling naar alle dagen van de week. Je weet dus wel, want als je belijdenis hebt gedaan, heb je toch gezegd, ik heb dat bloed van de Heer Jezus lief gekregen. Maar als je je niet echt voegt bij de gemeente, zondags niet en door de week niet, mensen, weet je wat je dan eigenlijk doet? Dan kruisig je de Heere der Heerlijkheid, zegt Paulus later in zijn brieven. Of nog een ander beeld, dan vertrap je eigenlijk met je levenswijze het kostbare bloed van de Heer Jezus, dat hij gestort heeft om ruimte te maken voor jouw bekering, voor jouw leven met de Heere, voor uw verdieping in het geloof. Mensen, als wij daarmee bezig zijn, en we moeten maar voor onszelf luisteren. We moeten de hand in eigen boezem steken. Als we aan de voet van het kruis van de Heer Jezus de borg horen bidden, waar zijn wij dan mee bezig? Je kunt dat onbewust doen, maar dan sta je toch nog schuldig aan Gods eer. Maar als je aan de voet van het kruis bij de Heere Jezus terechtkomt, dan zegt Hij in dat bidden precies hoe het in je hart is. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet waar ze mee bezig zijn. Dat leer je alleen als de Heere Jezus zich over je ontfermt persoonlijk. Dat leer je bijbelsgeestelijk als je in de ontmoeting komt met de Heere Jezus. En daarvoor moet je in de kerk zijn of bij een open Bijbel leven. Maar dan leer je ook dat de Heere Jezus dat niet aan je ontdekt om je daar eens lekker op vast te prikken, om je tot de wanhoop te voeren. Nee, als de Heilige Geest werkt, gemeente, kom je nooit in de wanhoop terecht. Want dan hoor je dat gebed van de Heere Jezus nu ook voor jezelf. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet waar ze ten diepste mee bezig zijn. Straft u mij maar. Wonderlijk, hè? Zonder kennis, gemeente, leer je ook bij het kruis. En de kennis van de verlossing, die stroomt ook neer van het kruis. Want de Heere Jezus is niet bij het eerste kruiswoord gebleven. En de vernieuwing van je leven, die is door het kruis verdiend. En die wordt door de Heilige Geest uitgedeeld. Nu Christus niet meer de man van smarten is, maar de koning der glorie. Zalig wie dat mag verstaan. Dan krijg je hem zo lief, gemeente. Dan heb je hem zo nodig. Dan kun je hem niet missen. En dan vlucht je elke keer maar weer naar de Here toe. En die trekkracht van de Heilige Geest heeft alles te maken met het feit dat Hij u niet kwijt wil. Dat Hij jou niet kwijt wil. De gebedsplaats van Golgotha. Als wij bidden in onze binnenkamer en we storten ons hart voor de Here uit, dan luistert er niemand anders mee. Al ben je nog zo gelukkig getrouwd, al heb je nog zo'n fijn gezin en ken je ook het algemene gebed aan de tafel bijvoorbeeld, of als je de avond sluit. Het persoonlijke gebed, dat is tussen de Here en je hart. En nu mogen wij bij dat persoonlijke gebed van Jezus, het eerste kruiswoord, meeluisteren. Omdat de Here u, jou, mij bedoelt. De biddende borg op Golgotha, een gebedsplaats. Daar heeft de Heere Jezus het fundament gelegd voor al onze gebeden. Wat je ook aan de Heere wil vragen, je mag alles aan de Heere vragen. Niet dat je alles krijgt natuurlijk wat op je verlanglijstje staat, maar als je echt goed tegenover God staat, laat je dat ook aan de Heere over. Maar je mag alles bij de Heere vragen. Alles bij de Heere kwijtraken. Om Jezus wil. Om die biddende borg op Golgotha's heuveltop, Jezus Christus. En dat maakt in de derde plaats deze executieplaats, deze gebedsplaats, tot een schuilplaats. Ja. Ik moest denken bij de voorbereiding met de preek aan een horlogemaker. Een goudsmit. Een goudsmit die een prachtig stukje heeft wat hij aan de mensen wil laten zien, legt hij in zijn etalage en een schijnwerpertje erop tegen een achtergrond van zwart fluweel, of het nou wit goud is of geel goud is, hoog karaatsgehalte, en door dat schijnwerpertje straalt dat mooie stuk kostbare sieraad tegen de achtergrond van dat zwarte fluweel als een kostbaar kleinood, en dat trekt mensen naar die etalage, hè? Ze komen allemaal kijken wat voor prachtig stuk die goudsmit daar toch tentoonstelt. Nou, zo is het hier eigenlijk ook, gemeente. Als nou het werk van de Heilige Geest Jezus in het licht zet in deze eerste kruiswoord, dan komt er de trekkracht van de Heilige Geest. Dan worden mensen getrokken naar de Heere Jezus. Als we even kijken wie daar bij het kruis staat. Zijn moeder staat daar bij het kruis. Zou ze nog voor hem gebeden hebben? Ze heeft in ieder geval verdriet gehad. Dat haar zoon daar zo komt te sterven. Johannes, zijn neef, staat daar bij het kruis, de schrijver van het evangelie. Daar staat die oppasser van de Romeinen, die hoofdman over 100, die staat bij het kruis. En naast de Heere Jezus hangt een andere misdadiger die door deze voorbeden van de Heere Jezus uiteindelijk tot bekering komt. Dus ze worden getrokken naar die middelste kruiseling. Hij hing er alleen, niet alleen maar voor de spot, maar hij hing er ook omdat hij de belangrijkste misdadiger is, beladen met de schuld van zijn volk, die dat gaat verzoenen om mensen te vernieuwen die het op hem mogen werpen. Nou, en dat gebeurt meteen al op die kruishoofd Golgotha. Het tweede kruiswoord, vrouw zie uw zoon zie uw moeder. En dan de volgende, de moordenaar, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als die gestorven is, dan zegt die hoofdman over 100, deze is echt Gods zoon. Ziet u, de vrucht is er meteen al. De schuilplaats. Ja, voorbijgangers blijven stilstaan, worden getrokken door het licht en de stralende schittering van deze voorbeden. Dan krijgen ze zicht en hoop op deze Christus. Er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die gaan voorbij. Die doen nergens aan, die spotten. We hebben het nog gelezen. Als je nou de zoon van God bent, hè, nou doe dan eens een kunstje. Kom dan van dat kruis af. En als je van dat kruis afkomt, dan zal ik in je geloven. En anders niet. Nou ja, hij komt niet van het kruis af. Hè. Hij maakt eerst zijn werk af. En daarin aanbidt hem zijn kerk. Maar een hele hoop voorbijgangers die denken, nou zeg, wat een slachtoffer. En die gaan gewoon hun eigen gang. Nou mensen, dan komt dus straks die toorn van God die Jezus hier uitstelt door dit gebed, toch over hen. En we hebben er al iets van gelezen. En dan zullen ze zeggen, heuvelen bedekt ons en bergen valt op ons. Want nou komt het er toch op aan dat ik in het laatste functioneringsgesprek mij moet verantwoorden tegenover de Heer. Hoort u daar nog bij? Je kunt jaar en dag in de kerk zitten, beste mensen. Maar op een afstand blijven van Christus. Maar geef dan niet Christus de schuld. Geef dan niet de kerk de schuld. Geef dan niet een dominee of een ouderling de schuld. Maar kom nou eens zelf in de schuld. Aan de voet van dit kruis. Met die biddende borg. Vader vergeef het hun meervoud. Heel ruim. En als u dat mag doen voor het eerst of opnieuw. Dan wordt dat een schuilplaats. Jongens en meisjes, je ziet wel van die bushokjes staan. Hè? Langs de weg waar de bus langs komt. Nou, al ga je niet met de bus, maar er komt bijvoorbeeld een hagelbui of een onweersbui. En je fietst daar of je loopt daar. Dan wil je graag schuilen. Fijn dat er dan zo'n bushokje staat. Want je gaat erin en die hagelstenen kunnen je niet meer bereiken. En de regen die kan jou niet nat maken. Je schuilt veilig. Nou, zo'n schuilplaats is nu dit gebed. Vader. Als je vader bent, dan heb je dus kinderen. Ja, daar gaat het om, hè. Straks is het mijn God. Dan hoor je dat vaderwoord niet meer. Dat is God in zijn toren. Maar hier, vader. En weet u waar je nou vader mag zeggen tegen de Heere Jezus, tegen God? Als je in de schuilplaats van de Heere Jezus je toevlucht neemt. En dat kan, want God in de hemel heeft dit gebed van Jezus verhoord. Ja, die toren komt niet. Dat doet de Heere straks in de drieuurige duisternis. Hebben de soldaten dat doorgehad? Ach, ze waren druk met het verdobbelen van de kleren die ze Jezus uitgetrokken hadden. Dat was hun voorrecht. Ze mochten dan de ter dood veroordeelde ontkleden en de kleren mochten ze meenemen naar huis. Hadden ze ook nog wat? Ze zijn zo druk met dat dobbelspel dat ze misschien helemaal Jezus verder niet hebben horen bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar het werk gaat wel door. Ik noemde ze al. Die mogen zien op hem. En die mogen komen tot hem. Zo wil de Heilige Geest, als hij aan je hart het woord toepast, je oog laten vallen op de Heer Jezus. Zo wil hij de aandacht trekken vanaf het kruis door dit gebed te bidden. En zo mag u zich verwonderen, mag jij je verwonderen over het lijden, over de toorn van God die hij op zich neemt om ons te bevrijden van ramp en smart. En als je met ogen van het geloof naar de Heer Jezus kijkt, dan ga je steeds meer in de Heere Jezus zien. Kijk maar eens naar die uitgestoken armen. Ze hebben ze wel vastgespijkerd aan het kruis. Maar ze zeggen, ondanks dat ze vastgespijkerd zijn, of juist doordat ze vastgespijkerd zijn, komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Waarom juist nu hij vastgespijkerd is? Omdat in dat vastspijkeren van Jezus aan het kruis, hij het handschrift van onze zonde, kinderen van de Heere, aan het kruis heeft gehecht. En God straft de zonde maar één keer. Dus als je nu mag vluchten achter de Heere Jezus, dan krijg je met een rechtvaardig God te maken die u vergeeft, die u vrijspreekt, die u rechtvaardigt, die u reinigt, die u vernieuwt, want in de Heere Jezus heeft God alles ontvangen. Nou, als je zo op de Heere Jezus mag zien, mensen, dan krijg je hem zo lief, dan krijg je hem zo nodig, dan wil je hem niet meer kwijt, dan ga je steeds meer in hem zien, en dan ga je steeds meer uit hem ontvangen, ook voor het leven van elke dag in 2011... En dan wil hij jou ook niet meer kwijt. Je kunt wel eens eigen wegen gaan. Maar daar kan de Heer ook weer op stilzetten. Want als hij begint, dan maakt hij het ook af. Of is het bloed van Christus u niks waard? Pas op, mensen, waar je mee bezig bent. Nu is er nog de ruimte om te horen wat tot uw zaligheid dient. Straks staat er een punt achter de genadetijd. En dan is het voor eeuwig kwijt of voor eeuwig behoud. Ik moet de lijn nog iets verder doortrekken, gemeente. Die toevluchtsplaats. Jezus is niet aan het kruis gebleven. Jezus is levend. Hij is opgewekt. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En als de Heilige Geest uitgestort is op Pinksteren, dan preekt Petrus en later Paulus ook. En dan komt dat woord onwetendheid weer terug. Leest u maar in Handelingen 2. En Paulus zegt er ook wat van, ergens verderop. In onwetendheid hebben jullie Jezus aan het vloekhout van het kruis gehecht, preekt Petrus. Maar je dacht dat je van hem af was, maar dat is buiten Gods plan gerekend. Want de kruisdood van de Heere Jezus heeft God nou gebruikt om hem te stellen, Jezus dus, dezelfde, als een Heere en zaligmaker. Handelingen 2 vers 36, prachtige tekst, gemeente. En hij zit op de troon van de glorie. Dat zijn bemoedigende woorden. Dat zijn troostwoorden. Want er zit dus ook zoveel genade in die smartelijke kruisdood, dat het volbracht is voor al Gods volk en kinderen, en dat dat gepreekt mag worden. En als Petrus dat preekt op de eerste Pinksterdag, dan zeggen de mensen, maar als dat waar is, dat we ons vergrepen hebben aan de Heere der Heerlijkheid, mensen, wat moeten we dan doen om zalig te worden? En dan zegt Petrus, bekeert u en gelooft in de Heere Jezus Christus en laat u zaligen, want er is maar één naam waardoor wij zalig kunnen worden en mogen worden, namelijk Jezus. En die naam verkondig ik u. En zo is de kerk na Pinksteren over het rond van de aarde verbreid. Deze heeft God gezet tot een Heere en zaligmaker. Mensen die de Heere mogen kennen. Zo is hij de bron van hoop. Zo is hij het geheim van de vergeving. Zo is hij de Heere van de versterking. En dat blijft de oefening met deze koning der glorie tot in eeuwigheid. Dat grote offer van zijn unieke liefde is zo ruim, zo vast, zo groot, zo diep, dat al zou de hele wereld zalig worden, dat er dan nog genoeg is voor een ieder van ons, de groten en de kleinen. Jezus, de biddende borg op Golgotha, hij brengt ruimte in het leven. De ruimte van God als Vader voor criminelen zoals wij. Daar word je niet door veroordeeld, maar door vernieuwd. En als we in dat nieuwe leven mogen staan, dan is er geen bitterheid, maar dankbaarheid. Dat de Heere dat heeft willen doen. O mensen, wat een zegen. Als we daarachter gekomen zijn. Als we onder leiding van die levende koning van zijn kerk mogen leven. Dat is een heilzame boodschap. Dat is levende genade. Dat is een teer leven waarin je de Heere steeds weer nodig hebt. Niet kunt missen. En steeds van God meer leert ontvangen om Jezus wil. Zalig kinderen van de Heere, dat we dat mogen verstaan. En dat we daarin mogen groeien. Laat dat er ook zijn, gemeente. Dat we verder komen in de oefening van het geloof. En zullen opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Om tot een volkomen man te worden, tot de volwassenheid van het geloof. O, zeker, je groeit nooit boven de Heere uit, hoor. Maar dat wil je ook niet, als je op je plek bent. Je groeit altijd tot eer van God en tot zaligheid van jezelf. Maar dat is zo heerlijk, als we de eer van God mogen bedoelen en mogen zeggen, geleerd aan de voet van het kruis, door het kostbare bloed van de Heere Jezus, Vader. Dat is wat, hè? Dat je Vader mag zeggen. En dat je dus zelf kind mag zijn. En als u dat soms niet durft te zeggen, ik ben een kind van God, zeg dan maar zoals de catechismus het uitlegt, Vader. Want hij was eerder vader dan dat u kind was. En op kosten van de Heere Jezus kunt u worden wat u niet bent van huis uit. En wil hij u maken wat hij u geven wil. Kind, het kindschap Gods. Om te zeggen, op kosten van de Heere Jezus. Vader, ik aanbid u. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Dat het gebed mag zijn dat we meenemen, Heren. Het gebed tot de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die recht op ons leven heeft, die we de laan hebben uitgestuurd van onszelf, maar die ons niet kwijt wil. Die ons zoekt en roept en wil trekken door uw geest. Dat we ons gewonnen mogen geven, Heren, voor het eerst en opnieuw. Want het zal toch wat zijn dat we de Zoon van de Heere God weer opnieuw gekruisigd zullen hebben. Daarom zullen we verloren gaan. Niet vanwege andere zonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Maar in dat ongeloof, die ongehoorzaamheid aan uw roepstem. Heere, wat een zegen als we amen mogen zeggen. En leer de knielen aan de voet van het kruis, afziende van onszelf en ziende in het geloof op u, die het al volbracht heeft. Wat een zegen dat we dan het kindschap mogen kennen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dan leren we verstaan waar we mee bezig zijn om de Heere te kennen en te dienen en te eren op zondag en door de week. En we bidden, Heere, voor al uw volk en kinderen, de groten en de kleinen in de genade, dat u ook verder met hen wilt gaan. Geloven is een levende zaak. Dat staat nooit stil. Dat gaat achteruit of het gaat vooruit. Bewaar ons voor achteruitgang, Heere, en geef genade om vooruit te gaan. O, dan worden we minder in onszelf. Maar dan is er een groei in de genade. Dat komt uit in het dragen van vruchten, van dagelijkse bekering, van vernieuwing, van bidden voor onze vijanden, weldoen aan degenen die ons vervolgen. Een beker koud water voor een van de minste broeders en zusters. Wat een zegen dat leven, dat nieuwe leven van uw kerk op aarde. Dat er veel van gezien mag worden, Heren. De tijden zijn bar. Heren, verheerlijk uzelf en wil ons daarbij betrekken. Versterk wat u gewerkt hebt en bind ons aan uw woord en aan uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en aan eenvoudigen wijsheid leert. We bidden voor de zending waar we zometeen voor collecteren. Zegen de zending, Heren, ook de nieuwe projecten die door de synode uitgekozen zijn. Geef allen ook genade die uitgaan in de gebieden van de zending om uw woord uit te dragen, soms ook in een islamitische omgeving, moeilijk, gevaarlijk soms, maar niet onmogelijk. Zegen dat werk, zodat uw kerk misschien in Europa op zijn retour numeriek toch groeien zal over het rond der aarde. Tot eer van uw naam, die ene naam waardoor wij moeten en kunnen zalig worden om Jezus wil. Heere, zegen de gezinnen, zegen de alleengaanden, wees met weduwen en weduwnaars, mensen die gescheiden zijn, wil ze gedenken. Als kinderen verdriet van hun ouders hebben, als ouders misschien verdriet van hun kinderen hebben. Wij bidden voor hen die een kind moesten missen, Heere, ontfermt u zich over hen. We zijn ook dankbaar voor het feit dat broeder van Hardeveld zijn benoeming toch mocht opvolgen, na verkozen en benoemd te zijn als evangelisatieouderling. Ook dat andere broeders hun benoeming mochten opvolgen. Ook broeders hebben ontheffing gevraagd. U wilt ze ook vrede geven met die beslissing, Heren. Misschien is er ook teleurstelling dat er geen verkiezing kwam en dus geen benoeming, dat we dat ook met u de Heren mochten verwerken. Wij hebben als kerkraad deze zaak ook in uw hand gelegd, Heer. En zo hebben we de broeders gekandideerd. En zo hebben we gestemd. En wij bidden om uw voorzienige leiding, ook in de toekomst, als de kerkraad zich opnieuw heeft te bezinnen op de nog openstaande periodieke vacatures. We zijn dankbaar voor broeders die ja mochten zeggen met heel hun hart. Het is niet gemakkelijk, want het is een groot werk en een verantwoordelijk werk in de kerkraad. Maar het is ook zalig. Er ligt ook een zegen in voor eigen hart en leven. dat de gemeente ook biddend deze belangrijke zaak zou begeleiden. Zegen ons als kerkraad, Heere, verder. Zegen alles wat we moeten doen en mogen doen. En leid ons door uw goede gunst ook verder. Wees deze zondag verder met ons. Breng ons vanmiddag ook weer getrouw samen. U wilt er zelf zijn. En dan mag er ook verwachting zijn. Zegen ons in de vergeving van de zonde. Zegen ons in de schenking van het geloof. En in de opbouw van het geloofsleven. U ter eer. En ons tot zaligheid. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend toch uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen. Er wordt gecollecteerd, gemeente, in de eerste rondgang voor de kerk. In de tweede rondgang voor de zending. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Geeft gul en hartelijk voor de dienst van de Heere. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en de Heer zal u steeds gadeslaan. Psalm 121, vers 1 en 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.